Geliefde gemeente, de prediking is uit door het voorgelezen schriftgedeelte uit de Klaagliederen en uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Uit Klaaglied 3, het 27ste vers. Klaaglied 3, vers 27. Daar spreekt het woord van de Heer aldus: het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. En uit Matthäus 11 lees ik u voor het 30ste vers. Matthäus 11, vers 30, daar staat: want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover schrijft hij hierboven: juk dragen. Dit derde hoofdstuk uit Klaagliederen, Klaaglied 3, is wat anders weer gesteld, geschreven, gesproken dan de voorgaande klaagliederen en wat erna volgt. Er is in het voorgaande sprake van de stad Jeruzalem die verwoest is, het land dat zo te lijden heeft gehad van de vijanden. Later is ook sprake van het volk dat in uiterste nood van ballingschap en ellende verkeert. En bij Klaaglied 3 krijg je de indruk dat het een zeer persoonlijke klacht is. Sommigen denken wel dat deze man spreekt namens anderen. Maar toch, als je het onbevooroordeeld leest, dan krijg je toch de indruk dat hij voor een groot deel spreekt namens zichzelf. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijn verbondenheid. Hij geeft wel vermaningen en wenken, maar hij spreekt vanuit de persoonlijke ervaring. Hoe het ook zij, dat doet verder niet af of toe aan de betekenis en de inhoud van Klaaglied 3. Een klaaglied, dat is het met recht. Een man die zo klaagt. Het lijkt Job wel. Verschillende woorden en uitdrukkingen doen denken aan Job. Hoe dat God hem in het donker heeft gezet en niet in het licht. Hoe God zich tegen hem heeft opgesteld en zijn hand veranderd is. Hij is er oud geworden, zijn huid is gerimpeld, zijn beenderen gebroken. Hij heeft vestingen tegen hem opgeworpen, God er met gal en moeite omringd. Hij voelt zich als iemand die al lang dood is, die begraven is in de grond, die voorbij gegaan is. Hij voelt zich opgesloten door hoge muren waar hij niet door kan. Hij voelt zich geboeid met koperen boeien. Hij roept wel en schreeuwt, maar hij krijgt geen antwoord van God. God sluit de oren voor het geroep van deze ellendige. Erger nog, hij zegt, hij is mij als een loerende beer, een leeuw, die vanuit zijn schuilhoek op mij loert, om mij te bespringen en mij te vermorselen onder zijn sterke klauw. Hij heeft me in stukken gebroken, hij heeft me woest gemaakt, hij heeft zijn boog op mij gericht en hij heeft zijn pijlen op mij afgevuurd, diep in mijn nieren, plaats van gevoel. Mijn volksgenoten lachen me uit. Zij lachen mij uit. En ze zingen versjes over mij bij snarenspel, waarbij mijn ellende en mijn moeite het middelpunt vormt. Vol van bitterheid heeft hij mij gemaakt. Hij heeft mij gruissteentjes in mijn mond gedaan, zodat mijn tanden verbrijzeld zijn. Hij heeft me gepakt en hij heeft me in de as gedrukt, zodat ik daar als een uitwerpsel dat weggedaan moet worden, neerzit in het stof. Vrede heb ik niet. Ik ben ver van de vrede af. En is er dan nooit wat goeds geweest, dan ben ik vergeten. Vergeten door alle moeite en tegenheden. En te midden van dat alles heb ik gezegd, mijn sterkte is vergaan. Ik heb geen hoop meer op God. Geen hoop meer op de Heer. En dan opeens die wending. Kun je begrijpen dat deze man, om welke reden dan ook, hij zo klaagt. Dat deze man, terwijl hij God beschuldigt, terwijl hij de Heere voorstelt als een wild dier dat hem te na komt, dat hij toch niet los kan komen. Al zegt hij het. Al schreeuwt hij het uit. Dat hij God niet begrijpt. Dat hij het met de Heere God niet kan vinden meer. Dat God een vijand voor hem is. Dat God doof is. Dat hij niet luistert naar het roepen van een ellendig, gedrukt, rouwdrijvend mens. Ach, sommige mensen zijn gauw verstreken als ze wat horen, als ze de mens in opstand tegenkomen. De mens die tekeer gaat, die zijn stem verheft tegen God. Nou ja, ik kan wel begrijpen dat je verstreken bent. Je moet niet zo gauw verstreken laten. Niet zo gauw verstreken zijn. Wat denk je van de fariseer? Van de geveinsde? Hij praat veel over God. Hij vertelt anderen over God. Hij bidt lang, heel lang, op de hoek van de straten. Om van de mensen gezien te worden. Maar dat is erger als de mens in opstand. Dat is nog erger dan de mens die vloekt, omdat hij met God niet eens is. Die mens die God beschuldigt, die rekent tenminste nog met een God, die boven hem staat, die hij niet aan kan, waar hij niet mee eens is, die hij niet volgen kan. Maar de geveinsde, met al zijn mooie praat, en al klopt het verhaal nog zo goed, hij leeft eigenlijk zonder God. Hij hoeft ook niet boos te worden op God. God heeft eigenlijk geen plaats in zijn leven. En daarom heb ik wel eens gezegd, Job, als die vloekt dat hij geboren is. Jeremia, als die vloekt dat hij geboren is. Job, die zegt, ik mag doodvallen als dat waar is. Mijn arm mag voor zijn pijp vallen. Kon ik maar met God richten, zoals hij met een man richt, maar het helpt me allemaal niks. Ik ben toch schuldig. Hij kan iedereen schuldig verklaren, God. God vindt altijd schuld. En als ik zou denken, nou ik ben zuiver, dan pakt hij me bij mijn nek en dan dompelt hij me in de gracht, dat mijn kleren stinken. Dan ben ik nog fout. Ik heb al eens gezegd, ja, die man is toch dichter bij God dan menig zalvend pratend mens die alles zo goed weet en die het zo met God eens is en die zo goed weet te vertellen dat we niet opstandig mogen zijn, maar dat we maar moeten berusten, want dat het wel ergens goed voor zal zijn. Toch komt er een wending in dat klaarlicht 3. Als hij gezegd heeft, mijn sterkte is vergaan, mijn hoop is vergaan van de Heer. En dat hij maar denkt aan de ballingschap, aan de alsen, aan de gal, aan het bittere lot van hemzelf en ook van zijn volk. Dat is net alsof er iets anders komt. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Gekke. Hoe kan dat toch zo ineens? Hoe kan een mens die zo boos is, die zo in de ellende zit, die geen perspectief meer heeft, die gewoon zegt, God hoort mij toch niet. Hij stopt zijn oren voor me dicht. Hoe kan zo'n mens in één ogenblik zo gaan spreken? Ik zal het ter harte nemen. Ik zal toch hopen. Het zijn Gods goede dierenheden dat we niet vernieuwd zijn. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. Elke morgen nieuw, uw trouw is groot. Hier is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heer is goed, degene die hem verwachten, de zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zijn. En wachten op het heil van de Heer. Mogen in één mens, in één mensenziel, die tegenstelt. Ik denk dat wij mogen zeggen, dat is de geest, de heilige geest. Het is de geest van de Heere God die ook in die oude bedeling werkzaam was in de harten. Die tot de overtuiging brengt, hij die God is toch mijn God. Ik kan niet van hem af. Ik kan niet van hem loskomen. Hoe dan ook. Als ik boos ben niet en als ik blij ben niet. Altijd God die mijn deel is. Die mij heeft geroepen. Die mij heeft gedragen. Die mij ook heeft geslagen. En soms dacht ik, die me ook heeft verlaten. En toch is die Heere goed. Toch is die Heere waardig dat we op hem wachten, op zijn heil. Het is goed voor een man dat hij het is een jeugd draagt. Een juk. Bij het woordje juk denken wij aan iets zwaars. Iets op je nek, op je schouders. In het Oude Testament kende men het juk meestal in de vorm van een houten gevaarte, laat ik het zo maar even omschrijven, een houten werktuig. Dat werd om twee beesten gehangen, die voor de ploeg of iets, een ander landwerktuig gespannen werden. Daar zat een uitsparing in, ging over die nekken en dan om de nek heen werd het vastgemaakt met houten pennetjes en met riemen. Men begon daar soms al jong mee, om die ossen, koeien, om die te wennen, te temmen in het gareel. Want het was niet zo'n licht werk. Er moest behoorlijk aan getrokken worden, aan zo'n eg of ploeg. Het juk. Een juk is dus iets dat je, ja, nou. Die kan beter vrij zijn. Zoals voor die koeien ook. Ze hoeven niet altijd voor de ploeg te staan. Soms moesten ze ook dorsen. En dat ging heel primitief.
dan werden die koeien, paard, die ossen, werden op de dorschvloer gezet en dan moesten ze daar maar lopen. En dan kwam het koren onder hun poten, dan trapten ze op en dan rolden de korfjes eruit. En die werden later bij elkaar gevegen. En die zakken of wat ook gedaan. Dat was mooi. Dat was heel wat leuker werk. En dan had God nog zoveel zorg voor die beesten, dat hij zei, denk erom, als jullie die koeien, die ossen laten lopen over het koren of over de gerst, dan moet je ze geen muilkorf aandoen. Dan moet je ze gewoon vrij laten. Dus als ze zelf een hapje willen eten van het koren, dan moet dat kunnen. Je moet niet zo bezeten zijn dat je die beesten geen rust gunt en dat je denkt, staat hij nou alweer te vreten? Werken moet hij. Nee, een dorsende os moet je niet maalbanden. Die moet je gewoon zijn gang laten gaan, laat hem maar rustig lopen en als hij trek heeft om een hapje te eten, dan moet je dat toestaan. Tuurlijk, het was voor zo'n beest prettiger om zo op de dorsvloer heen en weer te lopen door het koren, dan dat hij voor de ploeg stond met zijn maat in dat ene juk, als het ware gebonden, gevangen. Je zou zeggen, ja, hij is ook liever vrij. Hij loopt ook liever rond. Soms voelen kinderen het thuis en in de kerk of op school of waar dan ook aan als een juk. De een moet schoenen poetsen, de ander moet de aardappels schillen, de ander moet weer wat anders doen. Maar altijd, ik heb wel niet zo gezegd, ja, toch, dat moet gebeuren hoor, dat is afgesproken. Jij doet dit, jij doet dat. Met die juk. Ja, toch doet moeder dat of vader niet om te plagen. Wel nee, wat is goed. Het is goed om wat te leren. Het is goed om enige regel, om enige tucht in je leven. Het is goed om niet alleen de leuke dingen te doen, die je wel graag wil doen. Het is goed om niet alleen te denken dat alles bestaat uit vrijheid. Doen wat je zelf wil. Dat dat het leven niet is. Dan is het goed dat je in je jeugd enigszins daarmee geconfronteerd wordt. Dat vader of moeder op een gegeven moment zeggen, nee, dat niet, dat moet niet. Nu dit. Nou is het geen tijd om te niksen of om te gaan zitten lezen. Het is nu tijd om je kamer op te ruimen of om de ruiten te wassen. Dat is goed. Dat kan van betekenis zijn voor de rest van je leven. Dat je niet slordig wordt. Dat je niet te vrij op een verkeerde manier wordt. Dat je niet als het ware als een stroom naar alle kanten heen stroomt zonder bedding. Dat heb je dan, zonder bedding, zonder oever. Maar dat je enigszins geconfronteerd wordt met het feit dat het leven niet alleen plezier of wat ook is, integendeel. En hoe eerder je daarmee geconfronteerd wordt, het is goed voor een man dat hij in zijn jeugd het juk draagt. Dat heeft dus een praktische betekenis, want als je dan ouder wordt, dan ben je niet zo'n vreselijk verwend iemand. Dan ben je niet zo over het paard getild. Dan heb je daar toch gemak van, op de een of andere manier komt dat toch terug in je leven, wat je in je jeugd thuis hebt gehoord en gezien en ervaren. Daarom zeggen veel kinderen later, als ze zelf soms van vader en moeder zijn, nou moeder of vader, het was toch goed hoor. Ik ben wel eens nijdig geweest, ik ben wel eens boos geweest, maar het is toch goed dat u het zo gedaan hebt. Want anders had ik ook maar opgegroeid voor dit of voor dat. En dan kun je denken, ja jongen, het is goed voor een man, het is goed voor een vrouw, dat die juk in zijn jeugd draagt. Daar heb je al profijt van. Maar, als je dit vers nou leest, het is goed voor een man dat hij juk in zijn jeugd draagt, dan is dat natuurlijk waar wat ik heb gezegd. Hè. Dus in het algemeen waar, er zit een stukje pedagogiek in, dat is waar. Hè. Maar ik kan me toch niet indenken dat deze man, die zo in de ellende zit, die zo zijn eigen door God en mensen uitgespuwd voelt, dat deze man alleen maar zou denken aan de opvoedkunde. Hoe belangrijk ook, Spreuken zegt. Jongen, als er dan geen tucht in je leven is, en je doet wat je zelf wil, dan groei je verkeerd op. Een leven zonder tucht, zonder lijn, zonder juk, is eigenlijk geen leven. Dat loopt nog niks aan. Hoe belangrijk dus ook. Ik denk, ik geloof, dat het niet alles is hier. Want nou staat er in Klaaglied 1, daar is ook sprake van een juk. Ik dacht vers 14. Het juk mijner overtredingen is aangebonden door zijn hand. Ze zijn samengevlochten, ze zijn op mijn hals geklommen. Hij heeft mijn kracht doen vervallen. De Heer heeft mij in hun handen gegeven. Ik kan niet opstaan. Dat is ook een juk. Maar daar zegt hij, het juk, in Klaaglied 1, is voor mij dit, zegt hij, God heeft alles wat ik verkeerd gedaan. Alles wat niet goed was. Gedachten, woorden, werken. Alles heeft hij aan elkaar geknoopt. Het is één dikke streng geworden. Van zwaar. Kan niet uit elkaar krijgen. En dat heeft hij als een juk, heeft hij dat op mijn nek gelegd. Zodat ik in elkaar gestuurd ben. Ik kan niet meer opstaan. Ik kan niet meer opstaan. Daar doelt hij op de zonde. En op alles wat dat meebrengt. Als de zon op een mens aankomt. En hij ziet wat hij gedaan heeft. Dan kan zo ver gaan dat hij door de knieën gaat. Dat hij niet meer op kan staan. Ziet dat er geen verder meer is. Dat als een juk, een zwaar juk, op hem drukt. Dat juk is dus wat breder dan alleen maar opvoeding, opvoedingsraadgeving, enzovoort. Het heeft ook te maken met zonde, met schuld. Het heeft ook te maken met de gevolgen van de zonde. Het heeft ook te maken met God. En dan niet alleen grote mannen, maar ook kinderen. Het is goed voor een man, en laten we zeggen ook een vrouw, dat die juk in de jeugd draagt. Vader heeft niet alleen een juk, maar jij zit er ook bij. Een juk is altijd voor twee, in de meeste gevallen wel. Je bent er niet buiten, kind. Je kunt niet zeggen, ja, wat heb ik er nou mee te maken? Met mijn moeder of met mijn vader. Dat is voor hun rekening, ja. Maar als vader geen cent meer verdient, heb jij ook geen brood. En als vader moeder dwars zit, heb jij ook geen leven. En als vader in de gevangenis verdwijnt, ja, dan ben jij ook het slachtoffer. Kijk, in het woord van God staat, natuurlijk, ik weet het wel, kind is anders. Kinderen, jonge mensen, dat is weer anders als oude mensen. Je zou zeggen, die zijn nog niet zo hard. Die zijn nog niet zo verhard. zijn nog enigszins vormbaar, kneedbaar. En vooral als je aan hele kleine kinderen denkt. Hier staat, een juk, een man, is een jeugd. Draag. Jij niet alleen hoor. Niet alleen vaders en moeders. Maar ook kinderen. Ik hoor ook, ik kind hoor ook bij die gemeenschap van gevallen zondaren. Het lijkt wel alsof het meevalt, soms. Maar het valt niet mee. Vandaag of morgen komt het wel uit. Hoe ons innerlijk is. Hoe ons hart is. Hoe de boosheid in het hart van de jongen is. En van het meisje. We zitten erin, allemaal. Een juk, paasgewijze. Vaders en zonen. Moeders en dochters, mannen en vrouwen, broertjes en zusjes, een juk. Het is goed, zegt hij, dat de mens het juk is een jeugd draagt, als hij nog een stootje hebben kan, als hij nog niet oud en bevend is. Hoe moet hij dan verwerken, als het dan pas sprake komt zijn van een juk, dan staat hij helemaal in elkaar, er is geen veerkracht meer. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Som. Straf. Want die man kan het niet losmaken van God, deze man. Hij ziet het in verband, hij ziet op de achtergrond God. Hij zegt niet, ja dat doe ik mijn eigen aan. Dat is wel zo. Dat is wel zo. Hij doet het zijn eigen aan. Alles is eigen schuld. Dat Jeruzalem verwoest is, dat het volk in ballingschap is, dat is allemaal vanwege de zonde. Maar, toch ziet hij God. God die er ergens de hand in heeft, in die ellende die over de mensen komt. God die soms al vrij jong in ons leven komt met een druk, met een juk, dat ons neerdrukt. Kan zijn dat het een juk is wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, dat wordt ook een juk genoemd. Door Petrus. Al die geboden en inzettingen die er in het Oude Testament staan, en bedoel ik niet alleen de 10 geboden, maar al die boeken vol met allerlei voorschriften, met allerlei rechten en inzettingen en plichten. Kan de mens ook benauwen? Vreselijk benauwen. En in de onrust brengen. Hij vindt geen rust. Hij vindt geen evenwicht. Hij wil graag voldaan zijn over zichzelf. En die kan het niet. Bij alles wat hij presteert, is er toch heimelijk de vraag, doe je wel genoeg? Ben je wel goed genoeg bezig? Aan de andere kant wordt hij tegelijkertijd ook verteerd door het idee van, waarderen de mensen mij genoeg? Zou ze nou werkelijk er wel ogen voor hebben? Voor mij? Denk het niet. Wat kan dat allemaal? Een juk. Een druk. Van alles en nog wat betekenen. Dat steeds in dat spanningsveld verkeren van zijn, niet zijn. Beantwoorden ergens aan. Niet beantwoorden. Gods heiligheid waar je van hoort, waar je moet zeggen, ja, daar heb ik nog niks mee te maken. Doet God dat dan soms allemaal? Blijkbaar deze man ziet wel God op de achtergrond staan. God. Die de hand erin heeft. Dat het er zo ontzaglijk slecht met hem bij staat. Je komt er niet uit. Je zit aan alle kanten gevangen. En dat juk is voor de ene misschien wel weer een beetje anders dan voor de ander. Maar ieder die denkt, ik denk dat ieder toch weet wat ermee bedoeld wordt. De kinderen ook. Ze weten. Kan ik iets zijn van ziekte? Je kan wel een kwaal hebben. Je kan wel benauwd hebben. Denk aan die kinderen die astma hebben. En een beetje lucht happen. Dat is een juk. Dat is een druk. En om dan van ergere dingen nog maar te zwijgen, die er allemaal gevonden wordt in het leven van de mens. Hier zou je ook nog bij kunnen denken aan de vijandschap van de vijanden. Die dat volk Israël hebben verdrukt. Die de kinderen hebben doodgeschopt. Die de oude mannen hebben laten struikelen. Die de meisjes op straat hebben verkracht. Oh, wat een ellende toch allemaal kan het deel zijn van een mensenkind. En dat alles, zoals hij in hoofdstuk 1 onder andere zegt van, ja, hij al mijn kwaad, alles heeft hij één groot pakket van gemaakt. En dat heeft hij op mijn nek gezet. En nou ben ik in elkaar gestart, want wie is er op aarde die niet zondigt? Wie kan het uithouden tegen God? Wie? Niemand. En nou staat het, als een raadgeving door deze man, sterker nog dan een raadgeving, hij gebiedt het als het ware. Stil. Ga niet de straat op. Ga maar naar je kamer. God heeft het opgelegd. Hé, God. De duivel zul je bedoelen. Ja, zit je weer even. Ja, de duivel die heeft de grote macht. Maar de duivel kan niks beginnen als God het niet toelaat. Dat weten we ook. Hij heeft de Satan de kop vermorzeld. Nee, zegt die man. En dat is wel diep hoor. Ik kan het allemaal niet verklaren. Zit eens bij Job. Nee, zegt die man. God heeft het gedaan. God staat eruit. Ten diepste is daar in Gods hand. Maar weet je wat je moet doen? Steek je mond maar in het stof. En zeg maar, misschien is de verwachting. Geef je wang maar wie je slaapt. En word maar vol van verachting en versmading. Laat maar. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. De Heere gaat niet door. Ik heb het bij ervaring, zegt deze man. Hij bedroeft wel. Hij slaapt wel. Hij legt wel een juk op. Maar hij bedoelt ermee dat hij zich over ons wil ontfermen. Jongen, man, vader, moeder, staat dus nog niet bij stil. Als hij bedroefd is, hij zal zich weer ontfermen. Maar de grote tijd zijn we goed betierlijk. Want hij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Wat? Niet van harte? Nee. Hij plaagt dus wel, ja, kennelijk wel. Hij bedroeft ook wel, ja, kennelijk wel. Vanwege onze zonde. Vanwege onze dwarsheid. Vanwege ons weerspannig overtreden. Vanwege alles wat we kapot hebben gemaakt. Of nog bezig zijn kapot te maken. Hij straft wel. Maar niet van harte. Dat is het vermaak niet, zegt deze beproefde man. Dat is het vermaak van God niet, dat hij zegt, kijk, die is lekker in de put zitten. Die hebben toch even een schop gegeven. Kijk eens, hij weet niet hoe die zit, hoe die staan, hoe die liggen moet. Hoor hem eens kermen. Zo is het niet. Zo gemeen kunnen mensen wel zijn. Maar zo is God niet. Hij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Dat is zijn eigenlijke doel. Dat is de kern van zijn wezen. Hij straft wel. Hij kan zwaar straffen. Hij kan zo met ons doen dat we ons voelen als een wormpje dat uit de harde grond omhoog komt en zo onder een groot wiel vermalen wordt. En hoef je niet, en hoef je niet te denken van, ja maar het valt wel mee, het kan meevallen. De een heeft weer een heel andere weg als de ander, maar het kan ook heel erg zijn. Heel erg. kan je leven kosten dat je eronder doorgaat. En toch, niet van harte. God heeft wat op het oog. Ik probeer nou niet een of andere christelijke verklaring zo theoretisch rond te strooien. Want ik weet dat wij in de uren van de nood en van de uren van druk en dat we onder een juk zitten en voelen dat we in elkaar stuiken, dat we dan niet zo'n behoefte hebben aan die kloppende verhaaltjes. Maar wat doet de Heer van harte? Jezus Christus neemt mijn juk op. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Is dat? Dat is van harte. Dat is God van harte. Dat is Gods eigen werk. Bedrukte. Verslagen. In elkaar gestuikte mensen. Mensen die misschien wel hard tekeer zijn gegaan op vloeken af. Misschien hebben ze wel gevoeld. Van de onrust. Van de voortdurende innerlijke strijd. Van het niet kunnen aanvaarden. Het in je waarneming, ja, niet op de juiste manier getaxeerd, aangeslagen te worden. Al die dingen die zo in die verwarde mensen zien rondspoken. Daarbij nog al die dingen die er op ons aankomen. Dit niet goed, dat niet goed, dat mag niet, dat zus. Denk aan de tijd van de, toen de Heer Jezus op aarde was. Te vergeefs eren ze mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. Jullie leggen de mensen last op die je zelf niet met je pink aanraakt, zei de Heer Jezus tegen de Farizeeën, tegen de wetgeleerden. Juk, moe, kan nooit eens zeggen het is klaar. Kan nooit eens zeggen nou is het echt goed. Nooit. Altijd tekort. Kom, zegt Jezus, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Ik zal je rust geven. Dat moet toch wel vreselijk vreemd overgekomen zijn voor die mensen, die toen geleefd hebben. Er staat een man die zegt, vossen hebben een hol, vogelen van de hemel hebben een nest, ik heb niets. Waar ik mijn hoofd op kan nemen. Er staat een man. Die s'avonds de berg op klimt. En daar ergens knielt en kruipt. En terugkomt nat van de tranen. Nat van de tranen. Alsof hij een juk op zich heeft. Zo ontzaglijk zwaar. Dat niet te dragen is. Een man die soms bedroefd is. Dat omdat hij niks kan beginnen. Ongeloof, ongeloof, allemaal ongeloof om hem heen. Die man die daar staat, die zegt, ik zal je rust geven. Dat is mijn juk is zacht. Mijn teugels, die zijn goed. Ik kan je rust geven voor je ziel. Hè? Hoe moet hij dat doen? Hoe moet hij dat nou doen? Hij heeft zelf geen rust. Rust nog vrede wordt gevonden in zijn wonden. Word ik geperst, zegt hij, wat een druk tot het alles zal zijn volbracht. Hij gaat maar gaande, wenende. Hij is goed, maar hij wordt niet erkend. Hij brengt het rechte woord, maar hij wordt niet geloofd. Die man, die zegt, kom herwaarts tot mij. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Kunt u niet geloven? Dat is niet te geloven. Zeg je, je moet overal wezen, maar niet bij de Heer Jezus. Want daar kun je nog wat meemaken. Straks slaat de hele meute op de vlucht. En dan hadden die verloochenden, vervloekende zichzelf. En dan hangt zijn eigen op. Verrader. Rust. Lieve mensen, ik zei straks een juk, en dat is eigenlijk oorspronkelijk meestal gewoon, is voor twee, een span. Een juk ossen, dat zijn twee ossen. Vijf juk ossen zijn 10 ossen. Een span van 2. Daar komt nou de man die ellende wilde zien. In Jezus Christus. Heel jong al. Hij neemt het juk op zich. Een juk om alles te doen. Zichzelf niet tot maat, maar God. God alleen. Gehoorzamen. Leren gehoorzamen wat God wil. Leren gehoorzamen in het lijden. In het vreselijk lijden. Hij komt eraan. Hij zegt, jongens, geef eens aan mij. Hij buigt zich. Hij neemt dat juk op zich. Hij zegt samen, twee is beter dan één. Samen. Dat scheelt trouwens. Dat, ach, zo troost zijn. Hij zegt, ik ben jullie herder. Ik zal voor jullie zorgen. Hij zegt, als ze erg voorbarig zijn, omdat we niks van een juk willen weten. Heren, dat zal niet gebeuren. Och, zegt die man, stil dan. Leg je hand nou eens op je mond. Steek je mond nou eens in stok. Want eerder haan kraken die mij 3 maal verloochend. Maar ik niet. Stil. Zo gaat hij naast en met de discipelen weg onder het juk samen verder. Je zou kunnen zeggen, welk een vriend is die zaligmaker? Hij liet ze nooit alleen. Elke keer opnieuw. Hij droeg mee. Maar tenslotte werd het zo benauwd. Tenslotte werd het zo erg. Dat hij zei, nou, blijf jullie hier nou staan, ga niet verder mee. Nou zal ik het verder alleen doen. Ik zal het alleen doen. En tegen die woeste mensen die eraan komen, die hem zo haten, zegt hij, ga door mij, hè. Laat hun dan maar naar huis gaan. Nou neemt hij het hele juk, het hele kruis alleen. Op zijn schouders. Helemaal alleen. Hij is nog niet oud. Hij is pas 33 jaar. Hij is nog in zijn jeugd. Hij draagt het alleen. Hij zegt niet, God, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Je bent een vijand van me. Je hoort me niet. Je wil me niet meer horen. Hij gaat niet tekeer. Hij zegt niet over zandsteentjes, pijlen. Vader, ik kom om uw wil te doen. Dan gaat hij met het juk. Mijn zonde. Mijn vervloeking. Niet alleen van jou, vader, moeder, maar ook van je kind. Van je kinderen, die er ook bij horen. We zitten allemaal eronder. Dan gaat hij alleen die weg, juk dragende. Als kind, als jongeling, als man. Hij draagt maar door. Tot hij hangt aan het kruis. zwaar. O God, hoe zwaar, hoe smartelijk zal dit lijden in mijn verdriet. Eenzaamheid. Niemand begrijpt hem. Niemand helpt hem. Hij staat er alleen voor. Hij zit er alleen onder. En dan het allerergste. God. Die zich van hem onttrekt. Zegt, ja, maar dat kan toch niet? Ja, dat doet God. God trekt zich terug. Terwijl al de zonden op dat kind, op die jonge man liggen. Die ook God is. Maar dat kon je zo niet zien. Al de zonden op hem liggen als het lam. Laat God hem alleen. Want dat is ook straf. Dat je alleen bent. Dat er geen God meer is. Dat er niks meer voor je is. Verlatenheid. Smart. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Dan gaat hij eenzaam en stil. Schreeuwende, benende, kermende om uitkomst. Maar hij komt eruit. Hij komt er doorheen. Hij roept, het is volbracht. Onze zonden zijn verslonden. Onze wonden zijn verwonden en der slangen kop verblet. Overwonnen. Deze Jezus, deze man van smart, mijn juk zacht. Mijn last is licht. Wat zegt hij dan? Hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Geef op die innerlijke strijd, die spanning. Ik moet, ik zou, ik wil. Hou op, zegt hij, met die strijd. Ben je goed genoeg? Kun je het juk aan? Kun je het leven aan? Kun je Gods wil volbrengen? Of word je geteisterd door die onrust van binnen? Altijd te kort, altijd te weinig, altijd net ernaast. Neem mijn juk op. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Geef het over. Geef het gewonnen. Proef iets van de vrijheid die in Christus is. Zie hem eens als de man die het juk heeft gedragen. Kan zwaar zijn in het leven. Het verlies kan heel zwaar zijn. De dood kan ons leven afleiden. Kan heel veel gebeuren bij jonge mensen en oude mensen. Goed. Och, daarachter is God. Maar het hart van God is, kom, en uw ziel zal leven. Kom. Hier is mijn lieve zoon. Die heb ik geplaagd en bedroefd. Ik wil je zalig maken. Ik wil je redden. Ik zal je redden. Neem dat juk van hem op. Dat is een zacht juk. Het lijkt soms wel of dat het juk ons optilt. Niet dat wij eronder bezwijken. Het juk tilt ons op. Zachtmoedigheid. Nederigheid. Niet zo drijf. Niet zo drent. Niet zo schreeuwen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar ook zijn wette schoon. Maar dan luister. God slaapt wel. Hij slaat ons neer. Hij slaat soms alles kapot in de mensenleven. Hij doet niet van harte. Van harte zegt hij, mijn zoon. Geef mij uw hart. en laat uw ogen mijn wegen bewaren. De weg is soms donker. Wij komen er niet zo goed af. Vaak zoals het er menselijk aan toe gaat en uitziet. Maar als we nou eeuwig vervrolijk door zullen worden, eeuwig mogen ervaren, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het is goed. Dan is het ook goed. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Daarom, geliefde mensen, het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Het is goed voor een kind, een juk. Het is goed voor een mens. Ieder denkt daar maar eens over na. Wat is jouw juk? Wat is mijn juk? God doet het niet van harte. God zegt in Christus, hier is mijn zachte juk, mijn genade, mijn ontferming, mijn liefde. Amen.